Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Bizarre Verhalen, de podcast.
Ja, aflevering 42 alweer vandaag. Wat leuk dat jullie allemaal weer luisteren.
Ja, mocht je ons nog niet volgen, doe dat dan even via jouw favoriete podcast app. Want je krijgt dan meteen een melding zodra de nieuwe aflevering online staat. En zo weet je zeker dat je nooit meer een aflevering mist. Want wij zijn erachter gekomen dat er ontzettend veel luisteraars zijn die ons dan niet volgen, maar die wel elke aflevering weer luisteren. En het is eigenlijk heel jammer als je dan ja, toch de late aflevering ziet of wat dan ook. Dus druk even op het plusje.
Ja, zeker doen. En luister je graag naar onze podcast. Geef ons dan een 5-sterren review of een duimpje omhoog. Daar worden we echt heel blij van.
Nou, vandaag gaan we jullie een verhaal vertellen naar aanleiding van een luisteraarstip. En het verhaal gaat over David Reimer. En ook dit verhaal is bizar, maar ook heel erg triest.
Ja, het is echt een ongelooflijk verdrietig verhaal. Ja, laten we maar gewoon direct beginnen. En we gaan hiervoor naar de plaats Winnipeg in Canada. Janet en Ron, beide opgegroeid in een Mennonite-gemeenschap, leren elkaar kennen via de nicht van Janet. En Mennonites kun je een beetje vergelijken met Amish, maar net iets minder strikt, ja, of hoe je het ook wil noemen. De twee worden verliefd en enkele maanden later blijkt Janet zwanger te zijn. Hoewel ze beide nog erg jong zijn, 18 en 19 jaar oud, besluit de stel direct te trouwen op 19 december 1964.
Nou, wanneer Janet enkele maanden zwanger is, krijgen ze te horen dat ze in verwachting zijn van een tweeling. Janet is echt door het dolle heen, want ze heeft altijd al gedroomd van een tweeling en nu komt haar droom uit. Ron heeft op dat moment nog een slecht betaalde baan bij een kozijnenfabriek, maar vindt enkele maanden later een beter betaalde baan in een slachthuis en Ron en Janet kunnen hierdoor verhuizen naar een twee-kamerappartement. Aan het einde van de zwangerschap ontwikkelt Janet helaas zwangerschapsvergiftiging en dit betekent dat de zwangerschap ingeleid zou moeten worden.
Op 22 augustus 1965 bevalt het echtpaar Janet en Ron Reimer van een tweeling. Het zijn twee jongens en ze noemen ze Brian en Bruce. Na enkele maanden hebben de kerstverse ouders hun draai gevonden en na een promotie van Ron op het werk verhuist het echtpaar naar een echt huis in Winnipeg. De tweeling is op dat moment 6 maanden oud en het gezin is echt ontzettend gelukkig. Ze kunnen gewoon, blijheid gaat gewoon niet op.
Ja, het is echt zo, ja, ook met
helemaal
elkaar.
Helemaal zo'n roze wolk.
Ja.
Maar enkele weken later merkt Janet op dat de tweeling veel huilt bij het plassen en het verschonen van de luier. Het lijkt alsof ze ook moeite hebben met plassen en de ouders maken een afspraak met de arts.
Deze arts stelt bij beide jongens de diagnose fimosis vast. En fimosis is een aandoening waarbij de voorruit te strak om de penis zit. En in sommige situaties is een operatie dan noodzakelijk in de vorm van een besnijdenis. In overleg met de arts wordt er vervolgens een operatie ingepland. Deze redelijk simpele operatie zal plaatsvinden in het St. Boniface Hospital. En dit was een heel groot, goed aangeschreven ziekenhuis met zo'n 700 bedden in hun woonplaats Winnipeg. Het bestaat trouwens nog steeds, hè?
Het is gewoon nog steeds een groot
ziekenhuis. Nou, op dat moment worden er in het St. Boniface jaarlijks zo'n 2600 baby's geboren. En er vinden ongeveer 1000 besnijdenissen per jaar plaats.
Dat is gewoon 3 per dag.
Ja. Maar eigenlijk zonder complicaties. Dus dat is gewoon, waarom dat zo? Misschien was het in die tijd gewoon meer of zo?
Ja, natuurlijk wel als het een redelijk gelovig plaatsje is.
Ja.
Volgens mij is dat ook al mensen wat mensen uit geloofsovertuiging doen.
Maar ik heb best wel ook wel in de Amish people en dergelijke. Maar ik weet niet of dat daar dan echt een ding is.
Dat
heb ik eigenlijk niet gelezen. Maar goed, dat zou kunnen. Dat weten we niet. Janet en Ron hebben dan ook geen enkele angst voor deze relatief simpele ingreep.
De operatie van de tweeling wordt ingepland op 27 april 1966. En omdat Ron een late dienst moet werken de dag ervoor, brengen ze de tweeling op 26 april naar het ziekenhuis, zodat ze direct de volgende ochtend geopereerd kunnen worden. Wanneer Ron tegen middernacht thuiskomt, eten ze samen zoals ze altijd doen, wanneer Ron een late dienst heeft. Ze kijken dan nog wat tv en gaan meestal rond 2 à 3 uur in de nacht slapen. De volgende ochtend wordt het stel wakker van het telefoontje van het ziekenhuis. Janet neemt de telefoon op en ze vertellen haar dat er iets mis is gegaan tijdens de operatie bij Bruce en dat ze naar het ziekenhuis mogen komen. Ze willen verder niet vertellen hoe en wat.
Beide ouders rijden direct naar het ziekenhuis, zichzelf afvragend wat er misgegaan kan zijn. Eenmaal aangekomen krijgen ze te horen dat de chirurg een vrij zeldzame operatietechniek heeft gebruikt, want in plaats van de standaard snijmethode heeft de chirurg gebruik gemaakt van een bepaalde brandmethode. Hierbij wordt door middel van elektriciteit voldoende hitte opgewekt om huid weg te branden, maar hierbij raakte de penis van Bruce zo ernstig verbrand dat deze helemaal verkoolde. Het is echt afschuwelijk als zoiets gebeurt. Dan sta je daar in het ziekenhuis met je 7 maanden oude baby.
Ja, maar het lijkt me ook niet fijn dat je dan niet van tevoren bent ingelicht dat ze deze hele zeldzame techniek gaan gebruiken, toch?
Nou, dat kwam, dat las ik in het boek van John Colapinto, As Nature Made Him. Dat de chirurg die de operatie eigenlijk zou uitvoeren, die was niet aanwezig die ochtend. Waardoor iemand anders die operatie moest uitvoeren. En die chirurg die gebruikte dus een andere methode dan gebruikelijk was in het ziekenhuis. Nou, nu schijnt het zo te zijn dat het apparaatje ook niet werkte. Waardoor de stand zeg maar steeds opgehoogd moest worden. Dus dan, hij deed het niet, nou nog een standje hoger, deed het weer niet, nog een standje hoger. En ineens werkte het apparaat wel, maar was die kracht waarschijnlijk veel te hoog.
Oh my god, ja, echt afschuwelijk.
Ja, en zo, ja, ook zo klein nog, die baby's, ja, ja, vond ik ook.
Nadat het misgegaan was, zag de chirurg ook dat Bruce niet meer kon plassen. Dus toen hebben ze nog wel snel een gaatje gemaakt, net onder zijn navel voor een katheter. En daarna Ron en Janet gebeld. Ja, gelukkig hebben ze Brian hierna niet meer geopereerd.
Nou, dat lijkt me ook wel heel fijn.
Ik hoop niet dat ze dat dan nog willen.
Dat het twee keer misgaat. Hey. Ja. Nee, dat, ik wou net zeggen, dat brand je dan je vingers niet meer aan. Maar dat is een beetje een slechte woordkeuze in dit geval. Ja. Oh.
Janet en Ron willen uiteraard hun zoon zien. Maar ze krijgen te horen dat Bruce nog aan het herstellen is. Dus dat ze hem pas morgen mogen zien. Ze nemen Brian mee naar huis en voelen een enorm verdriet en ongeloof.
Nou, dat je dan je eigen kind ook niet mag zien op zo'n moment. Want het enige wat je wil is naar hem toe.
Ja, logisch.
Daar kan je niks bij voorstellen, toch?
Nee.
De volgende dag rijden ze terug naar het ziekenhuis en mogen ze eindelijk hun zoon Bruce zien. Ze zijn in shock wanneer ze zien dat de penis van Bruce eigenlijk een zwart verbrand sliertje is. Ze vragen dan nog aan de arts of het weer kan genezen. Misschien groeit het nog aan. Maar de arts geeft aan dat het niet zo werkt. Ze nemen hun zoon mee naar huis en zijn compleet radeloos in de weken die volgen. Wat moeten ze doen? Wat kunnen ze doen? En plastische chirurgie was nog niet zo ontwikkeld als vandaag de dag.
Janet vertelt later ook in een documentaire dat ze natuurlijk ook de hele dag door geconfronteerd werd met die verminking van haar zoon vanwege het luifwisselen. En, gruwelijk detail, de penis valt in de loop van de dag ook in stukken van het lichaam van Bruce af.
Ja, dat is echt een nachtmerrie, toch?
Al helemaal gewoon als kool.
Van je eigen kind.
Ja. Daarnaast gaven specialisten aan dat Bruce nooit een normaal leven zou kunnen leiden. Hij zou geen relaties aan kunnen gaan, nooit kunnen trouwen, etc. Hij zou min of meer een geïsoleerd leven leiden.
En dit alles heeft een enorme impact op het leven van Ron en Janet. Ze zijn bang dat iemand te weten komt over de mislukte operatie en willen dit voorkomen. Maar dat betekent ook dat ze niet samen even weg kunnen, want ze durven geen enkele oppas in te schakelen. Wat als deze oppas na het verschonen van de luier doorvertelt wat ze gezien heeft en iedereen het te weten komt? Daarnaast worden ze ook dagelijks geconfronteerd met een andere zoon, Brian, bij wie de fimosis vanzelf overgegaan is. De operatie van Bruce voelt hierdoor nog meer als een ongelooflijke fout. Ze maken dan nog een afspraak met een ander ziekenhuis over de mogelijke opties voor Bruce, maar krijgen eigenlijk overal hetzelfde te horen. Er is eigenlijk op dat moment geen oplossing. Op een avond kijken Ron en Janet naar de televisie en dan zien ze een interview met Dr. John Money.
En Dr. Money was een Amerikaanse psycholoog / seksuoloog. Hij werkte als professor op de Johns Hopkins University en was met name bekend vanwege zijn onderzoek naar seksueel gedrag bij mensen en de operaties bij intersexe personen. Hij opende in 1965 de Johns Hopkins Gender Identity Clinic in het Johns Hopkins Hospital in Baltimore, in de staat Maryland. Het was de eerste kliniek in Amerika waar geslachtsaanpassende operaties werden uitgevoerd.
En hij was de eerste die, als test, medicatie voorschreef aan seksdelinquenten, zoals testosteronremmers, en dat was ook een succes.
Hij sprak op tv over de wonderlijke geslachtsveranderende operaties die plaatsvonden in het Johns Hopkins ziekenhuis. En daarnaast was hij ervan overtuigd dat het man of vrouw zijn niet zozeer biologisch bepaald was, maar meer afhankelijk was van de opvoeding. Je werd zogenaamd neutraal geboren en hoe je benaderd werd in de eerste twee levensjaren bepaalde uiteindelijk of je jezelf als een jongen of als een meisje zag.
Om dit te bewijzen verwees Money naar operaties bij intersexe personen. Wanneer een kind met beide geslachten werd geboren, konden artsen en ouders zelf bepalen of ze het kind op wilden laten groeien als een jongen of als een meisje. Hierna werd het kind geopereerd, waarbij één van de geslachtsdelen verwijderd werd en jaren later voelde het kind zichzelf gelukkig in het gekozen geslacht. Aldus Dr. Money. Intersexe persoon is iemand die met beide geslachten geboren wordt. En vroeger werd het een hermafrodiet genoemd, maar tegenwoordig wordt die naam alleen nog maar gebruikt voor planten en dieren.
Ja, hoe kan dit gebeuren? Vaak ontstaat het doordat de geslachtsorganen tijdens de ontwikkeling van het embryo niet reageert op de hormonen die de groei die de vrouwelijke of mannelijke kant opsturen. Vanaf 1950 bestudeerde Dr. Money intersexe personen en hun opvoeding. En hij had ontdekt dat het dan uitmaakte hoe ze opgevoed werden. Dus een meisje met een penis die als meisje werd opgevoed, dacht dat ze een meisje was. Zijn overtuiging was dan ook al snel dat de opvoeding iedere biologisch geslacht zou kunnen overschrijven. Je werd volgens Money geboren met een soort neutraal geslacht, oftewel de theory of neutrality. Hierbij was wel het advies om voor de tweede verjaardag van het kind als ouders een keuze te maken in welk geslacht het kind op wilde laten groeien.
Dus stel, een jongen werd geboren met een hele kleine penis en vrouwelijke geslachtsorganen zoals een baarmoeder, dan werd zo'n jongen geopereerd, de penis werd dan verwijderd en vanaf dat moment werd het kind opgevoed als meisje. Er werd tegen het kind nooit iets over verteld, want anders kon het in verwarring gebracht worden en op deze manier zou het kind gezond en gelukkig opgroeien. Dr. Money heeft tijdens dat interview op tv ook een transgender vrouw naast zich zitten. Dat is dat tv-programma waar Ron en Jen naar aan het kijken zijn. En Dr. Money vertelt dan ook dat een geslachtsveranderende operatie helemaal niet zo ingrijpend is. Het is eigenlijk net zoiets als een besnijdenis. Janet vertelt hier later ook over dat dit haar hoop gaf. De vrouw naast Dr. Money zag er ook echt uit als een mooie vrouw. En dus misschien was dit ook wel de oplossing voor haar zoon Bruce.
Ze schrijven direct een brief naar Dr. Money en ze krijgen ook wel vrij direct een reactie en een uitnodiging om zo snel mogelijk naar Johns Hopkins ziekenhuis te komen in Baltimore. Ze maken een afspraak en wanneer ze binnenstappen in zijn grote kantoor, zijn ze helemaal onder de indruk van de luxe en ook alle diploma's aan de muur. Ron en Janet, zelf nooit verder gekomen dan de lagere school, zijn sowieso onder de indruk dat ze zo'n belangrijk persoon in het echt ontmoeten. Tijdens dit gesprek legt Dr. Money uit dat hun zoon zich probleemloos zou kunnen ontwikkelen als vrouw, wanneer ze zijn adviezen opvolgen. Dr. Money is er namelijk van overtuigd dat wanneer de behandeling bij intersexe personen met name werkt vanwege de opvoeding, dit ook bij niet-intersexe kinderen zou kunnen werken. Bruce zou het eerste kind worden dat dezelfde behandeling zou krijgen als de intersexe kinderen.
Hij vertelt Ron en Janet dat hij ervan overtuigd is dat Bruce veel problemen zal krijgen als jongen met een missende penis. Hij zou gepest worden en zich nooit mannelijk voelen. Maar wanneer Ron en Janet kiezen voor de behandeling van Dr. Money, dan zou Bruce na een operatie en hormonen rond de leeftijd van 12 jaar zich aangetrokken voelen tot mannen. Hij zou kunnen trouwen en kinderen kunnen adopteren. Maar ze moesten wel snel een beslissing nemen, want zo'n verandering in geslacht kon alleen probleemloos als het voor de leeftijd van 2,5 à 3 jaar zou gebeuren. Bruce is op dat moment 19 maanden oud. Dr. Money legt alles uit aan de hand van diagrammen en tekeningen en Ron en Janet zijn onder de indruk, maar ze willen toch niet direct een beslissing nemen. Ze gaan naar huis om erover na te denken.
Maar Dr. Money is heel ongeduldig. Hij schrijft de ouders diverse keren een brief en geeft aan dat ze aan het treuzelen zijn, maar dat ze die tijd niet meer hebben. Ook voor Dr. Money komt deze mogelijkheid namelijk als een grote kans. Want hoewel de operaties bij intersexe personen en daarmee het kiezen van het geslacht succesvol lijkt, zijn er ook artsen die twijfel hebben bij de theorie van Money. Bij intersexe personen is er namelijk wel een biologische factor die meespeelt. Er is sprake van de aanwezigheid van zowel vrouwelijke als mannelijke hormonen in het lichaam. Met een operatie bij Bruce, een niet-intersexe persoon, zou Money echter kunnen bewijzen dat alleen opvoeding en omgeving bepalend zijn of iemand zich een man of een vrouw voelt.
Ja, en zeker omdat het hier ook nog om een tweeling ging. Hè? Dus twee jongens, waarbij ze dan de ene jongen als jongen op gingen laten groeien en de andere als meisje opgevoed zou worden. Dat zou natuurlijk helemaal een bewijs zijn voor zijn theorie. Maar Ron en Janet willen gewoon een goede beslissing nemen voor hun kind. Ze overleggen het nog met artsen in het lokale ziekenhuis en met de moeder van Janet. Maar uiteindelijk beslissen ze om het advies op te volgen van Dr. Money. Vader Ron denkt dat zijn zoon het heel moeilijk zal krijgen als hij zonder penis op zou groeien tussen allemaal andere jongens. En moeder Janet denkt ook dat het makkelijker zal zijn om dan als meisje op te groeien. Dat meisjes toch wat minder hard zijn onderling.
Vanaf dat moment laten ze alvast het haar langer groeien van Bruce. En nog belangrijker, ze moesten als ouders geen enkele twijfel meer hebben over het effect van de operatie. Want als ze wel twijfels hadden, zou dat funest kunnen zijn voor het resultaat op langere termijn. Op 3 juli 1967, wanneer Bruce bijna 2 jaar oud is, vindt de operatie plaats. Hierbij worden de testikels verwijderd, zodat er ook geen mannelijke hormonen meer geproduceerd worden. En daarnaast maken ze een soort van vagina. Maar dat was in die tijd natuurlijk nog heel anders dan hoe ze dat nu zouden kunnen doen.
Na de operatie krijgen Ron en Janet strikte regels over de opvoeding. Bruce zal vanaf dat moment als Brenda door het leven gaan en ze mogen nooit, maar dan ook nooit tegen haar vertellen dat ze geboren is als jongen. Dit was in die tijd trouwens ook zo bij intersexe kinderen die geopereerd werden op jonge leeftijd. Die ouders mochten hier ook nooit met hun kind over praten van Dr. Money. Hij volgde dan ook eigenlijk exact hetzelfde protocol als bij deze intersexe kinderen. Brenda was eigenlijk een experiment. Janet maakt de eerste jurk voor Brenda van stof van haar bruidsjurk. Het voelt toch als een bijzonder moment wanneer ze deze jurk aantrekt bij haar kind, maar Brenda begint de jurk meteen kapot te trekken.
Naast het dragen van jurken en haar haar lang laten groeien, laat ze haar met poppen spelen, koekjes bakken, met make-up spelen. In haar ogen typische meisjesdingen. Een aantal jaren gaan voorbij, maar Brenda gedraagt zich precies hetzelfde als haar broer. Eigenlijk is ze zelfs nog een stuk stoerder en drukker van karakter. Wanneer Brian aan zijn vader vraagt wat hij aan het doen is, terwijl zijn vader zichzelf aan het scheren is, geeft zijn vader hem een nepscheermes met scheerschuim, zodat hij zichzelf ook spelenderwijs kan scheren. Dat wil Brenda ook, maar zij mag dat niet van haar vader. Daar wordt ze boos om.
En zo zijn er eigenlijk heel veel van dit soort situaties. Want wanneer je foto's uit die tijd terugziet, dan zie je in Brenda eigenlijk wel een meisje. Maar iedereen uit die tijd, die de tweeling kende, die zegt hierover dat Brenda zich totaal niet meisjesachtig gedroeg. Ze vond poppen maar stom, ze speelde veel liever met soldaatjes en de kiepwagens van haar broer. En later wordt ze door haar ouders op scouting gezet in de meisjesgroep. Maar ook dat vond ze ontzettend saai. Want dat was echt een heel ander soort groep in die tijd dan de jongensgroep. Dat was meer knutselen en nou ja, vlechten, dat soort dingen. En wanneer ze vecht met haar broer, dan wint ze altijd. Brenda is eigenlijk een beetje de leider van de twee. Want ook als Brian ruzie heeft, dan neemt Brenda het voor hem op. En dan gaat zij gewoon naar de jongens toe en dan slaat ze die gewoon. Wanneer Janet en Ron hierover verslag uitbrengen aan Dr. Money, dan zegt Dr. Money dat ze gewoon een beetje een tomboy is. Nou, Janet en Ron die denken erover na en die denken dan, ja, oké, er zijn natuurlijk verschillende soorten vrouwen. Dus ja, ze maken zich nog niet al te veel zorgen.
En Brian vond het in eerste instantie ook helemaal niet opvallend. Hij was ook nog jong, wist hij veel. Pas toen hij naar school ging, zag hij daar hoe andere meisjes zich gedroegen en hoe anders zijn eigen zusje was. Uiteindelijk gaat hij hiermee naar zijn moeder, maar Janet geeft ook aan hem dat Brenda gewoon een tomboy is. Maar ook de andere kinderen valt op dat Brenda zich anders gedraagt dan de andere meisjes. Zo vertelt een klasgenoot aan de juf dat ze Brenda staand heeft zien plassen. En dat blijft ze thuis ook stug volhouden, ondanks de frustraties van Ron en Janet hierover.
Ja, dat had meer te maken dat alles onder zat.
Ja.
Want zij had gewoon een soort gat waar dat plas uit kwam. Ja. Zij ging gewoon in het toilet staan. En zij dacht gewoon van, ja, ik ga ook gewoon staan plassen, net als mijn broer. Ja, ook heel best apart natuurlijk.
Ja.
Op de kleuterschool gaat het dan langzaam steeds minder goed met Brenda. Ze scoort slecht op heel veel gebieden. Zodanig dat school aangeeft dat ze Brenda een jaar willen laten blijven zitten. Hierop schakelt Janet Dr. Money in, die vervolgens de intelligentie onderzoekt van Brenda en die blijkt gemiddeld te zijn. Nou, Dr. Money schrijft vervolgens een brief naar school waarin hij aangeeft dat Brenda gewoon over moet gaan. Dit gebeurt dan ook, maar het gedrag van Brenda wordt alleen maar erger. Ze heeft echt een ontzettend sterke wil. Maar voor Dr. Money is zijn theorie de waarheid. Opvoeding is het belangrijkste en zelfs alles bepalend of je jezelf een jongen of meisje voelt.
In december 1972 publiceert Time Magazine voor het eerst een uitgebreid artikel over de twins case van Dr. John Money. En in diezelfde week brengt hij het boek Man and Woman, Boy and Girl uit. Dit boek gaat ook over de tweeling en hoe succesvol Dr. Money's geslachtsverandering had gewerkt bij Brenda. Het boek krijgt wereldwijd ook ontzettend veel aandacht. Zijn theorie komt bekend te staan als genderneutraliteit. Oftewel, iedereen wordt neutraal, zonder jongen of meisjesidentiteit geboren. Dit is dan ook direct een antwoord op een van de grote vragen in de wetenschap.
Ondertussen houdt Janet Dr. Money op de hoogte van de ontwikkelingen en eens per jaar reist met de tweeling naar Dr. Money's kantoor. Zij weten helemaal niet dat Dr. Money de geslachtsverandering van hun zoon zo succesvol heeft beschreven. En ze hadden ook echt geen idee dat hij een boek had uitgebracht, hè? Zo goed ging het namelijk helemaal niet met Brenda. Janet had grote twijfels over het opgroeien van haar kind en ook andere mensen in de omgeving van het gezin vonden dat Brenda zichzelf heel jongensachtig gedroeg. Tijdens het bezoek bij Dr. Money gedraagt ze zichzelf zo agressief dat Dr. Money vanaf dat moment denkt, ja, er is echt iets meer nodig om Brenda te laten geloven dat ze een meisje is.
Ze moest meer bewust worden gemaakt van het feit dat ze een meisje was. En dit zou dan het beste kunnen gebeuren wanneer ze de lichamelijke verschillen tussen jongens en meisjes zou weten. Dus plannen hij een aantal afspraken in met de tweeling. Van deze afspraken zijn de meeste verslagen gewoon nog terug te vinden. En we zullen ze niet letterlijk voorlezen, maar het komt erop neer dat Dr. Money wilde dat Brenda uitlegde hoe je het verschil kon zien tussen jongens en meisjes. Brenda gaf dan aan dat meisjes langer haar hebben en een jurk dragen. John zegt dan dat er nog een andere manier is. Als je de kleren uitdoet, kun je zien dat jongens een worstje hebben en meisjes plat zijn.
Hij probeert Brenna dan nog wat duidelijker het verschil te laten zien door haar het boek Two Births te geven. En in dit boek staan foto's van bevallingen, maar echt met alle details en dergelijke. Echt heel chockerend voor een kind van 7. Maar Brenda voelt zich eigenlijk ook niet echt een meisje. En John Money bedenkt dan een andere manier om ervoor te zorgen dat Brenda zichzelf wel zo gaat zien. Dr. Money begint dan over het geslachtsdeel van Brenda te praten. Dat ze er anders uitziet dan andere meisjes daar beneden. Maar dat een operatie zou kunnen zorgen dat ze, ja, dat het bij haar eigenlijk ook hetzelfde eruit gaat zien zoals bij andere meisjes.
Maar Brenda wil helemaal geen operatie. Ze snapt ook helemaal niet waarom dit überhaupt gevraagd wordt. Want een operatie krijg je toch alleen als je ziek bent? En zij was helemaal niet ziek.
Ja, ze is 7 jaar oud. Ja, ik vind het echt bizar om dit te vragen aan een meisje van 7. Ja.
Dan vraagt hij of ze dan misschien wel een operatie wil wanneer ze 8 jaar oud is. Maar ook dat wil Brenda niet. Ze is bang voor een operatie en vindt al deze vragen ook heel erg vreemd en beangstigend. Dr. Money stelt dan de vraag wanneer ze dan wel een operatie zou willen. En Brenda zegt dan, na lang aandringen en eigenlijk ook om er vanaf te zijn, dat 13 misschien wel een goede leeftijd zou kunnen zijn. John Money wordt na verloop van tijd steeds meer gestrest. Wat als naar buiten komt dat zijn hele theorie toch niet blijkt te kloppen? Hij moet ervoor zorgen dat Brenda zichzelf een meisje voelt.
Ja, hij heeft natuurlijk dat boek ook uitgebracht en alles. Alles is al helemaal zo van als de waarheid verkondigd door hem. Hè? Dat zou, ja, het is natuurlijk niet handig als dit dan toch niet lukt.
Nee.
Hij gaat dan nog een stapje verder. Hij geeft aan de tweeling aan dat ze zich uit moeten kleden. Want op die manier kan Brenda goed het verschil zien tussen haar geslachtsdeel en dat van haar broer. Dit weigert Brenda een aantal keren, maar dan wordt ze toch gedwongen. Ja, uiteraard was dit voor deze tweeling ongelooflijk vreemd en ongemakkelijk. Ze waren allebei natuurlijk pas 7 jaar oud. En dat dan een volwassene dat van je vraagt.
Ja, heel raar.
En jij zegt nee. En hij blijft aandringen. Ja, De ouders wisten hier ook niks van. En ze horen dit pas jaren later, toen de tweeling hierover wilde praten. Dus ook die ouders, die waren hier niet bij, hè?
Dat
kan je je niks meer bij voorstellen, toch? De tweeling zegt later ook over deze bezoeken dat Dr. Money hen nog veel meer ook seksuele handelingen liet doen, waarbij hij ook foto's maakte. En er zou ook 2 jaar aan verslagleggingen en rapportages ontbreken, waardoor dit hele verhaal ook niet meer te bewijzen valt. Dus wij gaan er ook hier niet te veel op in, omdat, ja, dan blijft het toch bij, niet dat we het niet geloven of wat dan ook, maar we vinden het gewoon, we kunnen het niet bewijzen. Nee. Dus dit laten we dan heel even rusten, maar daar is ook wel veel over geschreven.
In de jaren die volgen gaat het niet goed met Brenda. Kinderen pesten haar. De meisjes willen niet met haar spelen omdat ze jongens dingen leuk vindt. En de jongens willen niet met haar spelen omdat ze een meisje is. Ze is diep ongelukkig en voelt zich heel alleen. Jarenlang. Maar ze begint er ook steeds mannelijker uit te zien. Nu ze richting de puberteit gaat. Rond haar 12e verjaardag krijgt ze vrouwelijke hormonen toegediend. Maar wanneer ze vraagt waar deze voor dienen en haar moeder antwoordt dat ze dan een BH zou kunnen dragen, wil Brenda de pillen niet meer nemen. Het lukt haar meerdere dagen van de week de medicatie in haar mond te verstoppen en ze uit te spugen.
En dan raakt Brenda echt depressief en ze gaat nergens meer naartoe. Ook niet meer naar school. Ze zit hele dagen in de kelder tv te kijken en krijgt af en toe wat lessen thuis van een thuisonderwijzeres. Daarnaast gaat ze eten, heel veel eten, om haar emoties te verzachten. Vertelt hij zelf later ook over in een interview dat ze hierdoor wel borsten kreeg. Maar eigenlijk dezelfde borstje die een jongen met heel veel overgewicht ook heeft.
Wanneer ze bijna 14 jaar oud is, probeert Dr. Money toch nog een keer over te halen om te kiezen voor een operatie waarbij ze een echte vagina kan krijgen. Hij nodigt hiervoor een transgender vrouw uit om met Brenda te praten. Hij dacht dat als Brenda iemand zag die vrijwillig een operatie had ondergaan en nu gelukkig was als vrouw, zij ook bereid zou zijn om zich te laten opereren. Deze vrouw en Brenda hebben vervolgens een gesprek met elkaar, maar hier is helaas geen verslag van.
Na dit gesprek is Brenda echter zo boos dat ze tegen haar ouders zegt dat ze zelfmoord zal plegen als ze John Money ooit nog moet ontmoeten. Daarna kreeg ze een soort van zenuwinzinking. Zij bleef maar huilen, urenlang, helemaal overstuur. Janet en Ron zijn radeloos. En hoewel ze hadden beloofd aan Dr. Money om nooit aan de tweeling te vertellen wat er gebeurd is, beseffen ze dat ze geen andere keuze meer hebben dan de waarheid te vertellen. Ze nemen contact op met de lokale psychiater en hij geeft ook het advies om de tweeling de waarheid te vertellen.
Dus dat doen ze. Ze kiezen als ouders een geschikt moment en op die avond gaat Ron naar Brenda en ze zegt tegen haar dat ze mee mag om een ijsje te gaan halen. En voor Brenda is dat het teken dat er iets serieus besproken gaat worden, haar vader kennende. Enigszins gespannen gaat ze met haar vader mee. Heeft ze iets fout gedaan? Is er iets ergs gebeurd? Gaan haar ouders uit elkaar? Die vragen spoken allemaal door haar hoofd. Nadat ze een ijsje hebben gehaald en weer in de auto zitten, krijgt Brenda het hele verhaal te horen. Dat ze geboren is als jongen, over de mislukte besnijdenis, de beslissing om hem op te laten groeien als meisje. Brenda is in shock, ze weet niks uit te brengen, maar ze beseft zich ook dat ze toch niet gek was al die tijd, iets wat ze wel dacht.
Ondertussen vertelt moeder Janet hetzelfde verhaal aan tweelingbroer Brian. Hij is ook in shock uiteraard en hij weet ook eigenlijk helemaal niet zo goed hoe hij ermee om moet gaan. Wanneer Brenda thuis komt met haar vader loopt ze nog steeds in shock het huis binnen en eigenlijk het enige dat ze wil weten is wat haar naam was bij de geboorte. Nou, dan hoort ze dat dat Bruce is. Nadat Brenda over de ergste schrik heen is, bieden haar ouders hun excuses aan haar. Zo van, goh, we dachten echt dat dit het beste was en ja, we hebben het waarschijnlijk gewoon helemaal verkeerd ingeschat. Maar ja, sorry hiervoor, weet je wel, het verschrikkelijk wat er is gebeurd. En daarop zegt Brenda eigenlijk dat ze van hun houdt en dat ze zichzelf niks kwalijk moeten nemen.
En we willen op dit punt even aangeven dat we soms hij en zij door elkaar zeggen, gebruiken eigenlijk voor Bruce en Brenda. Tot het moment dat hij zichzelf als Brenda zag, gebruiken we haar en daarna zullen we het over hem hebben. Er gaan wat dagen voorbij, maar als er één ding is dat Brenda zeker weet, is dat ze weer een jongen wil zijn. En nu moest ze dus ook een jongensnaam kiezen. Hij zegt later in een interview dat hij de naam Bruce niks vond, maar dat hij het wel mooi vond als zijn moeder dan ook zijn nieuwe naam mocht kiezen. Zij was in zijn ogen ook een slachtoffer van Dr. Money. Vervolgens koos hij twee namen, Joseph en David, en liet zijn moeder kiezen welke zij het mooist vond. En dat werd David.
Op zich wel heel mooi dat hij dat kan.
Ja.
Want je kunt natuurlijk ook enorme wrok hebben tegen je ouders en daar veel langer voor nodig hebben. Maar dat hij dan gewoon toch zoiets heeft van dat hij kan zien dat die ouders echt oprecht het beste voor hem hebben bedacht eigenlijk.
Ja, wel knap.
Ja, en dan vind ik het ook wel weer mooi dat hij dan opnieuw zijn moeder laat kiezen.
Ja.
Ja, ik denk niet dat iedereen dit zou kunnen. David gaat zich in die periode hierna wel steeds gelukkiger voelen. Hij is ontzettend blij dat hij uiteindelijk begrijpt waar zijn gevoelens vandaan kwamen. Dat hij zich nooit echt een meisje heeft gevoeld. Dat hij het gevoel had dat hij gek aan het worden was. Het was eigenlijk voor hem met name een opluchting. Maar in gesprekken met de lokale psychiater vertelt hij ook over zijn twijfels en onzekerheden. Hij was tenslotte pas 14 jaar oud. Ontzettend jong, hè? Zeker in die tijd, om te maken te krijgen met een gendertransitie. Zou hij bijvoorbeeld beter zijn om te verhuizen naar een andere plaats, waar niemand hem kende? Dat soort vragen kwamen bij hem op. Maar het gezin blijft in Winnipeg en David krijgt vanaf dat moment ook voor het eerst in zijn leven een aantal vrienden.
Enkele jaren later, vanaf de leeftijd van 16, ondergaat hij ook een uiterst pijnlijke eerste penisreconstructieoperatie. Hierna ontstaan ook gevoelens van wraak richting de arts die de operatie uitgevoerd had. David wil uiteindelijk nog maar één ding, wraak nemen op deze arts. Hij koopt een illegaal wapen en gaat hiermee naar het ziekenhuis. Wanneer hij het kantoor van de arts binnenloopt, vraagt hij de arts of hij hem nog herkent. In eerste instantie weet de arts niet wie hij is, maar niet veel later beseft hij wie er voor hem staat. Maar dan barst de arts in huilen uit en op dat moment draait David zich om en loopt hij het ziekenhuis uit. Hij gaat aan de rand van een rivier zitten en kan zelf ook niet meer stoppen met huilen. Hij gooit vervolgens zijn wapen in de rivier en praat hier later ook over met zijn psychiater.
In de 2 jaar die volgen ondergaat David maar liefst 18 ingrepen en in die periode is hij veel op zichzelf. Hij zit veel in de kelder, tv te kijken, alles te verwerken wat er gebeurd is in zijn leven. Maar hij wordt uiteindelijk ook weer gelukkiger. Hij krijgt een schadevergoeding van het ziekenhuis van $67.000 vanwege de mislukte besnijdenis en hij heeft dus nu ook genoeg geld. David kan weer naar de toekomst kijken. En het is ook nog best wel spannend, want er komt dus dat moment dat hij weer helemaal als jonge man naar buiten gaat treden. Zoals hij bijvoorbeeld nog op een vrijgezellenfeest als Brenda, maar enkele maanden later als David op het huwelijksfeest.
David is nu 18 jaar oud en gaat vaker uit met zijn broer Brian en de vriendengroep van Brian. Hij wordt direct opgenomen als eigenlijk one of the guys. Maar sommige vrienden vroegen zich wel af waar Brenda gebleven was. Brian had toch een tweelingzus? David en Brian hadden hiervoor samen een verhaal bedacht om te vertellen aan de vriendengroep. David was de neef van Brian en hij lag zo vaak in het ziekenhuis omdat hij een motorongeluk had gehad. Brenda was naar British Columbia gevlogen om met haar vriend samen te gaan wonen, maar ze was verongelukt tijdens de vlucht. Hoewel de vrienden dit verhaal niet helemaal geloofden, gingen ze er ook niet verder op in. Ze lieten het erbij.
David is populair bij de meisjes, maar ook ontzettend onzeker. Hij wil niet dat ze weten van zijn geheim en doet er alles aan om te voorkomen dat het verder gaat dan zoenen. Maar op een nacht gaat het mis. Dave heeft die avond ervoor te veel gedronken en is in slaap gevallen. Zijn vriendinnetje heeft die nacht tussen zijn benen gekeken en confronteert hem hiermee de volgende dag. David kan niet anders dan haar een uitleg geven. Maar direct hierna heeft ze zijn geheim aan iedereen in zijn omgeving verteld en hiermee start opnieuw het pesten. Het gefluister, het gelach. David is er kapot van en besluit niet meer te willen leven. Hij slikt een enorme hoeveelheid van de antidepressiva van zijn moeder en gaat op de bank liggen, wachtend tot het voorbij is.
Zijn ouders vinden hem bewusteloos en ja, dit vond ik heel hartverscheurend. Zeg hier later nog over dat ze enkele seconden twijfelden of ze er wel goed aan zouden doen om hem te redden. Hij had al zoveel geleden in zijn leven. Maar die gedachte is ook weer heel snel weg en ze rijden met hem met spoed naar het ziekenhuis. Daar pompen ze zijn maag leeg en na een week mag hij het ziekenhuis verlaten. Enkele dagen later probeert hij opnieuw zelfmoord te plegen door een overdosis pillen te slikken. En dit keer vindt zijn broer Brian hem.
Ook dit keer weten ze hem te redden, maar David raakt in een hele zware depressie. Hij wil zijn psychiater ook niet meer spreken en besluit om zichzelf een tijd lang op te sluiten in een huisje in de bossen. Zijn psychiater geeft hem nog wel de tip om een recorder mee te nemen en zijn gedachten uit te spreken en op te nemen. Hij maakt één keer een opname, een vrij korte, waarin hij vertelt dat hij als hij rond de 30 jaar oud is wil trouwen met een vrouw die al kinderen heeft, omdat zij ze zelf niet kan krijgen.
Uiteindelijk leeft David iets meer dan een jaar in dat huisje, totdat vrienden hem weten over te halen om mee op vakantie te gaan. Ze vliegen naar Hawaï en verblijven daar ruim een week. In het vliegtuig wil David graag de waarheid vertellen aan zijn vrienden. Hij is niet de neef van Brian, maar zijn broer. Maar zijn vrienden vertellen hem dat ze dat al weten. De ouders van een van hun vrienden had ooit het krantenartikel gelezen en was er uiteindelijk achter gekomen dat het hier om de Reimer-familie ging.
Ja, ze hadden dat krantenartikel gelezen van die mislukte besnijdenis.
Ja.
En dat was natuurlijk zonder naam en alles. Maar ja, met dit hele gebeuren hadden ze dat wel zo uitgedokterd. David wil nog steeds dolgraag vader worden, maar door de operatie toen hij bijna 2 was, is het natuurlijk onmogelijk om zelf kinderen te krijgen. En zijn onzekerheid zit hem in de weg. Hoe vertelt hij aan een vrouw dat hij geen kinderen kan krijgen? En kan hij wel een relatie in stand houden? Soms ontmoet hij wel een vrouw die geen kinderen wil, maar David is dan bang dat ze toch vroeg of laat van gedachten zal veranderen en hem zal verlaten. Uiteindelijk doet hij iets dat hij nog nooit gedaan heeft. Hij bidt tot God en vraagt hem om hulp.
En toeval of niet? 2 maanden later introduceert de vrouw van zijn broer, Brian, een vriendin aan David. Haar naam is Jane en ze is alleenstaande moeder van 3 kinderen. Vanaf het eerste moment hebben de 2 een klik. 2,5 jaar later, op 22 september 1990, trouwen David en Jane. David blijkt een geweldige vader voor de kinderen van Jane en hij is ook ontzettend romantisch. Zo laat hij bijvoorbeeld overal lieve briefjes achter in het huis voor zijn vrouw. David is dus een gelukkige man.
Ondertussen is Dr. Money natuurlijk ook op de hoogte van het feit dat zijn experiment toch niet zo succesvol was. Moeder Janet hield hem, middels brieven, nog steeds op de hoogte over het leven van David. Dr. Money krijgt ook veel vragen uit zijn omgeving, wat nu de waarheid is omtrent de genderneutraliteit. Dat is zijn theorie. Hoe ging het nu met de tweeling? Hierop antwoordt Money dat hij het contact verloren is met de familie. De media zou zich er te veel mee bemoeid hebben. Maar naast het feit dat moeder Janet en Dr. Money elkaar nog gewoon brieven sturen, woont de familie ook nog op hetzelfde adres, hadden ze hetzelfde telefoonnummer, dus hoezo uit het oog verloren?
Een jarenlange tegenstander van Dr. Money is Milton Diamond. Hij is een hoogleraar biologie die al die tijd al vraagtekens zet bij de theorie van Dr. Money. Een theorie waardoor er inmiddels al jarenlang operaties plaatsvinden bij intersexe personen, gebaseerd op de Twins case. Maar hij heeft nooit een vervolgonderzoek gezien, een follow-up naar al die operaties. Via via komt hij dan uiteindelijk in contact met de psychiater van David. Deze psychiater vraagt dan aan David of hij professor Milton wil ontmoeten. David is dan net 1 jaar getrouwd en heeft eigenlijk helemaal niet zoveel zin om alles weer op te rakelen. Maar tegelijkertijd heeft hij geen idee wie deze professor Diamond is en is hij toch ook wel heel nieuwsgierig.
Ze spreken af voor een lunch ergens in de buurt bij David. Tijdens deze afspraak hoort David ook voor het eerst dat zijn levensverhaal als bewijs beschreven is voor het succesvol opereren van 1000 intersexe kinderen. David is in shock. Hij dacht dat hij werkelijk de enige was en had geen idee dat zijn verhaal wereldwijd zo bekend was. Daarnaast was het een regelrechte leugen dat deze operatie een succes was geweest. Hij ziet ook dat Diamond medeleven met hem heeft en dat hij daar niet alleen maar zit om zelf beroemd te worden met het schrijven van een artikel. Hij besluit om mee te werken met Milton Diamond, of zoals hij hem noemt, Mickey.
In het jaar dat volgt werken David, moeder Janet, de psychiater en dokter Milton Diamond samen om het hele verhaal op papier te zetten. Alle onderzoeksverslagen, medische rapportages en de brieven aan dokter Money worden verzameld. De conclusie van Diamond is dan ook dat het feit of je je man of vrouw voelt met name biologisch bepaald is en dus niet door de opvoeding veranderd kan worden.
Hij geeft hierbij aan dat jij dus ook niet zomaar vanuit kan gaan dat bij intersexe personen een juiste keuze gemaakt kan worden op de babyleeftijd, omdat niet te voorspellen is hoe het kind zich zal ontwikkelen qua seksen.
Om ruzie te voorkomen laat hij de naam van Dr. Money bewust weg uit zijn onderzoek. De namen van Brenda en David worden vervangen door Joan en John.
Maar het duurt professor Diamond nog 2 jaar voordat hij iemand vindt die het onderzoek wil publiceren. Iedereen vindt het verhaal te controversieel. Uiteindelijk vinden ze 1 vakblad dat wel bereid is tot publicatie, maar deze publicatie zal pas na enkele maanden plaats gaan vinden. Dr. Diamond en David wachten in spanning af, want ze gaan met deze publicatie een enorme bom droppen. Ze gaan in tegen de theorie en een werkwijze die al ruim 30 jaar gehanteerd wordt in de medische wereld. In de tussentijd is er een andere arts die ook een onderzoek heeft gedaan naar een groep jongens die geboren werd zonder penis. Deze jongens hebben ze ook laten opgroeien als meisjes, maar alle 6 gedroegen ze zich meer als jongens en voelden zich ook jonger. Deze arts schrijft een aanvullend artikel voor professor Diamond, wat hij dan ook weer kan opnemen in zijn publicatie.
De week voordat het hele verhaal van professor Diamond verschijnt, wordt het al aangekondigd als groot nieuws. En wanneer het artikel uiteindelijk gepubliceerd wordt, krijgt het ontzettend veel aandacht wereldwijd. Iedereen wil een interview met de jongen die alleen bekend staat als Joan en John. Uiteindelijk kiest David ervoor om enkele interviews te geven aan onder andere ABC-TV's Primetime. Maar hierop is hij onherkenbaar in beeld gebracht. Tijdens een andere opname die plaatsvond in New York City in juni 1997, werd David voorgesteld aan John Calapinto, een journalist van de Rolling Stone. Professor Diamond had David de namen doorgegeven van de vele verslaggevers die om een interview hadden gevraagd. Maar David, een rock'n'roll fan, had gekozen voor de verslaggever van Rolling Stone.
John Calapinto is uiteindelijk bijna 3 jaar bezig om het hele verhaal van David Reimer op papier te zetten. Hij heeft veel contact met de hele familie van David en spreekt uiteindelijk ook Brian. Brian geeft aan dat hij heel veel moeite had met het feit dat hij een broer had in plaats van een zus. Dat dit een groot geheim was, vond hij heel vervelend, maar ook dat hij niet meer de enige zoon was. Daarnaast ging alle aandacht naar David. Iedereen was steeds bezorgd om David. Rond de leeftijd van 16 probeert Brian dan ook om zelfmoord te plegen door gootsteenontstopper te drinken. Hij overleeft de poging en zegt tegen zijn ouders dat hij dat gedaan had vanwege liefdesverdriet. Maar in werkelijkheid deed hij dit puur om de aandacht van zijn ouders te krijgen. Niet veel later stopt hij met school en gaat hij werken bij een benzinepomp. Hij verlaat het ouderlijk huis en gaat bij zijn nieuwe vriendin wonen.
De 2 trouwen wanneer Brian 19 jaar oud is. Maar dit huwelijk gaat echt niet over rozen. Ze krijgen 2 kinderen en enkele jaren later scheiden de 2 weer. Brian raakt van het pad. Hij raakt zelfs tijdelijk de voogdij over zijn 2 kinderen kwijt. Maar uiteindelijk weet hij zijn leven weer op de rails te krijgen. Hij trouwt voor een 2e keer en krijgt een dochter. Brian heeft altijd een goede band gehad met zijn broer David, maar voelt zich ook schuldig. Als kind, toen zijn zus Brenda gepest werd, moest hij voor zijn gevoel kiezen tussen zijn zus of het hebben van vrienden. Hij koos voor het hebben van vrienden en voelt zich daar achteraf heel naar onder. Hij had zijn zus laten vallen. Pas jaren nadat Brenda David was geworden, krijgen de 2 weer een goede band. In het jaar 2000 brengt Calapinto het boek As Nature Made Him, The Boy Who Was Raised a Girl uit. Dit boek werd een New York Times bestseller. In 2000 verschijnt David ook nog met zijn moeder in de Oprah Winfrey Show.
Ja, daar heb ik wel een klein stukje van gezien. Maar ik kon niet het hele interview vinden.
Oh, is het wel interessant?
Nou ja, het is wel interessant dat je dus David en zijn moeder daar ziet zitten.
Ja.
En dat je er gewoon even een beeld bij krijgt. Maar het is, ja, ik krijg ook wel meteen heel erg medelijden met hem.
Ja,
als ik hem
precies.
Maar er zijn meer mensen die naar buiten treden. Zo is een man, Chase, die geboren werd als intersexe persoon. Zijn ouders kozen er samen met de dokters destijds voor om hem als meisje op te laten groeien als Cheryl. En ze hielden dit voor hem geheim. Op zijn 8e werden zijn testikels verwijderd, die niet zichtbaar waren aan de buitenkant, maar tegen Chase werd gezegd dat hij een maagoperatie moest ondergaan. Pas rond zijn 19e jaar ging hij zelf op onderzoek uit en kwam achter het grote geheim. Hij werd uiteindelijk begin jaren 90 een activist die aanpassing wilde in de manier waarop nu geopereerd werd. Hij bereikte niet veel met zijn acties, maar dit veranderde drastisch toen het artikel verscheen van professor Diamond. Enkele jaren later hadden zich 400 mensen bij hem aangesloten met soortgelijke verhalen. Veel van hen waren ongelukkig met de keuze die gemaakt werd direct na de geboorte en konden zich niet identificeren met het gekozen geslacht.
Dr. Manier heeft in een interview als reactie een aantal redenen waarom het bij de Reimer-familie geen succes was geweest. De Reimers zouden te traditioneel zijn, waardoor ze niet hadden kunnen omgaan met een tomboydochter. Ron en Janet waren niet overtuigend genoeg in de opvoeding van Brenda en de operatie op de leeftijd van 22 maanden was misschien al wat aan de late kant. Dat soort zaken eigenlijk. Nadat het boek van John Calapinto uitkomt, ontwikkelt Brian mentale problemen. Deze gaan uiteindelijk over in schizofrenie en op 1 juli 2002 wordt Brian dood aangetroffen in zijn flat. Hij had een overdosis pillen genomen. Brian werd 36 jaar oud.
Helaas loopt het ook met David niet goed af. Toen zijn vrouw Jane hem op 2 mei 2004 vertelde dat ze tijdelijk wilde scheiden, gingen alle remmen los en stormde David het huis uit. Hij ging nog wel terug naar zijn huis, pakte zijn jachtgeweer, toen Jane niet thuis was. Hij belt vervolgens 2 keer met de politie, waarbij hij de 2e keer zijn zelfmoord aankondigde en hierna rijdt hij naar een winkelparkeerplaats en schiet zichzelf door het hoofd. David Reimer werd 38 jaar oud.
De Reimerzaak in medische kringen aangeduid als de John Joan-zaak deed veel stof opwaaien. De zaak had een grote invloed in psychologische kringen en leidde tot gewijzigde inzichten. De medische wereld werd voorzichtiger met betrekking tot niet-vrijwillige geslachtsoperaties, bij kleine kinderen met genitale afwijkingen. In plaats daarvan werd meer en meer gepleit om, indien mogelijk, het kind op te laten voeden als het geslacht waaronder het geboren is en de uiteindelijke keuze aan het kind te laten wanneer het ouder is.
In de jaren die volgen zijn er behoorlijk wat ontwikkelingen op dit gebied. Amnesty komt op voor de rechten voor intersekspersonen. En op 28 juli 2020 werd het Lurie Children's Hospital het eerste kinderziekenhuis in de Verenigde Staten dat stopte met medische onnodige cosmetische chirurgie bij intersekse kinderen en publiekelijk zijn excuses aanbood aan intersekse personen die in het verleden schade hadden ondervonden van dergelijke operaties. Manny zelf heeft nooit zijn conclusies ingetrokken of zijn excuses gemaakt aan de familie.
En daarmee zijn we eigenlijk alweer aan het einde gekomen van deze toch wel verdrietige aflevering. Eigenlijk zijn er alleen maar verliezers in deze zaak, toch?
Ja, ik moet steeds denken aan die ouders. Ik bedoel, zo gelukkig als ze begonnen aan hun leven samen, als gezin, met die tweeling. En dan jaren later beide zoons die zelfmoord hebben gepleegd.
Ja,
ik vond dat, dat draait mijn maag van om.
Ja, ik vind het ook heel erg.
Ja, en dit is eigenlijk zo'n verdrietig leven geweest, met aantal hoogtepunten. Dat hij, ik vind het heel sterk hoe hij zichzelf ook steeds weer herpakte, die David, zeg maar. Want dit je allemaal overkomt. Maar ik snap ook dat uiteindelijk is het gewoon te veel.
Ja, dat denk ik ook. Maar als ze die fout niet hadden gemaakt.
Ja, nou ja, het is eigenlijk gewoon ten koste van, hè? Dus die Dr. Money wilde gewoon een soort faam. Die wilde eigenlijk gewoon wereldberoemd worden.
Ja.
En daar gebruikt hij een mens voor als experiment.
Dat kan gewoon niet.
Dat kan sowieso niet. Maar het schijnt ook zo. En dat is eigenlijk iets. En het gaat veel te ver voor deze aflevering. Want er zijn ook dit gaat nog veel verder dan dit. Je kunt verhalen lezen over de ontwikkeling van de hersenen. Bepaalde gebieden die bij mannen en vrouwen ontwikkeld zijn. En zo is er ook een Nederlandse professor, die heeft dan weer ontdekt dat er een verschil zit tussen mannen- en vrouwenhersens. En dat heeft er dan weer mee te maken of je identificeert als man of vrouw. En zo hebben ze bijvoorbeeld ook ontdekt dat als je naar de hersenen gaat kijken, dan is een bepaald stukje bij mannen groter dan bij vrouwen.
Ja.
En dan hebben ze ook ontdekt dat bij mannen die zich bijvoorbeeld vrouw voelen, datzelfde stukje ook inderdaad kleiner is. Meer richting een vrouw. Dus dat zou betekenen dat je in de hersenen kunt zien of iemand eigenlijk, zichzelf in het verkeerde lichaam zit eigenlijk. Hè?
Ja.
Dus het andere geslacht identificeert. Of dat diegene dat misschien daartussenin zit. Maar er zijn ook weer tegengeluiden. Die zeggen weer, naarmate je ouder wordt, dan krimpt dat. En de hersenen die onderzocht zijn, zijn van wat oudere personen. Dus dit blijft, denk ik, nog best wel lang een discussie.
Ja, ik denk dat je hier oneindig over kan discussiëren.
Ja. Maar het is wel heel interessant om te zien. Hè? Ze hebben bijvoorbeeld ook experimenten gedaan, helaas ook met proefdieren destijds. Maar dat heeft wel heel veel informatie opgeleverd over deze, eigenlijk over dit onderwerp.
Ja. Ja, ik vind het heel interessant.
Ja, maar dat gaat nogmaals te ver voor deze aflevering. Dus mocht je dat interessant vinden, dan ga er gewoon naar op zoek. Als wij dat allemaal hadden moeten verwerken, dan hadden we denk ik gewoon een 10-delige alle 10 afleveringen kunnen maken.
Ja, dat denk ik ook. Ja.
We hebben wel een link gevonden waar je het boek kunt lezen van professor Colapinto. En dat kun je ook gewoon bestellen, dat boek, op Amazon en dergelijke. Maar we hebben ook gewoon de link, dan kun je dat ook helemaal lezen.
Ja, en we zullen die link ook even plaatsen op onze Instagram-pagina. Dus volg ons daar ook zeker even op, @bizarrewaardepodcast. En hierop plaatsen we ook naar iedere aflevering het beeldmateriaal.
Tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.